Welkom bij de podcast over hoofdstuk 5 van het boek Economie in het Nieuws. Ik heb voor me liggen bladzijde 85 van het boek en naast mij zit Jeroen. Welkom.
Dank je.
Ik ben aan het bladeren in het boek hoofdstuk 5 en ik kom eigenlijk gelijk een begrip tegen wat ik even lastig vind, de verzorgingsstaat. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
Er zijn studenten die denken dat het alleen betrekking heeft op de zorgsector.
Ja.
Dus je hebt dan die denken van oké, dat is
of een verzorgingstehuis.
Ja, dat soort dingen. Dat is ja. Dus het is een beetje de welfare state in het Engels.
Ja.
Dus eigenlijk is dat ons stelsel waarbij de overheid ervoor zorgt dat iedere burger een fatsoenlijk bestaan kan leiden. Dus dat heeft vooral betrekking op de sociale zekerheid, dus de uitkeringen en de pensioenen. En ook wel op de gezondheidszorg, dus op het recht op huisartsen en basiszorg. Maar het accent ligt eigenlijk toch op de sociale zekerheid. Dus simpel samengevat, de overheid garandeert voor elke burger een menswaardig bestaan.
Ja, dus eigenlijk moet je hem omdraaien. Het is niet verzorgingsstaat in letterlijk de zorg, maar de staat die zorgt voor de inwoners van het land.
Die zorgt ervoor dat inwoners niet onder een bepaalde grens zakken.
Ja, en een belangrijk instrument daarbij is, gaan we het later over hebben, is uitkeringen en pensioenvoorzieningen, maar ook het minimumloon. Nou, daar gaan we het ook uitgebreid over hebben in de talkshow. Maar waarom speelt het minimum en het sociaal loon een belangrijke rol in het sociale zekerheid?
Ja? Ja, je zou denken, het minimumloon, dat krijg je als je een baan hebt. En als je een baan hebt, heb je de overheid niet nodig. Toch is het van belang ook voor de sociale zekerheid, want we hebben in Nederland de zogenaamde koppeling, de koppeling netto-netto koppeling. Dat houdt in dat iemand die geen baan heeft, die in de bijstand zit, dat hij in principe recht heeft, mits hij samenwoont of getrouwd is, op hetzelfde bedrag als iemand met minimumloon. Dus de uitkeringen, met name de bijstand, participatiewet, die zijn één op één gekoppeld aan het minimumloon. Dus als het minimumloon stijgt, dat is nu ter discussie, dan stijgt ook eigenlijk min of meer automatisch alle uitkeringen.
Dus eigenlijk heeft de staat gezegd, we spreken een minimum salaris af. En dat minimum salaris is voor werkenden, maar eigenlijk ook voor mensen die niet kunnen werken, moeten ook op dat niveau uit kunnen komen.
Ja, het is wel zo, als je alleenstaand bent, krijg je bijvoorbeeld 70% van het minimumloon. Het minimumloon is ongeveer €1500 netto per maand. Dus dan kom je als alleenstaande uit op ongeveer €1000. Iets hoger allebei. En dat is dan wel zo. Maar voor een echtpaar, een stijl, een beetje ouderwetse begrip van het gezinsgebeuren, dan heb je inderdaad recht op hetzelfde bedrag. Dus het bestaansminimum, het vangnet, zou je het ook kunnen noemen.
En ik heb ergens 1650 zien staan. Dus dat is eigenlijk wat de overheid vindt dat je als meerpersoonshuishoudens nodig hebt om te kunnen functioneren.
Ja, nou met kinderen krijg je nog eens een keer kinderbijslag, dus dan zit je op 2000 of zo. Ja. Maar inderdaad, het Nibud heeft ook in feite dan op basis van het Nibud rekent eigenlijk uit wat heb je nodig. Bijvoorbeeld mag je een krantabonnement, mag je vlees eten, hoeveel eten, wat mag je
woning,
dag uit, woning, verwarming, fietsen, cadeautjes voor verjaardagen, af en toe op vakantie. Dus het Nibud heeft dan een soort berekening gemaakt. En dan rolt dan dat bedrag uit voor een gezin, even zonder kinderen dan, van inderdaad €1650.
En dat minimumloon, als je dat terugrekent naar per uur, nou dan heb je een minimumloon vanaf 21 jaar en ouder. Waar moet ik dan ongeveer aan denken per uur?
Dat is heel makkelijk, een tientje.
Een tientje, ja. Dus eigenlijk is dat het minimumloon. Goed, dus dat minimumloon heeft ook te maken met de uitkeringen. Waarom heeft de overheid ooit het minimumloon ingevoerd?
Nou, het minimumloon is ingevoerd om de arbeiders te beschermen tegen uitbuiting. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk niet overal sterke vakbonden, je hebt niet overal hoogopgeleide mensen. Dus het idee erachter is van dat je een soort ondergrens stelt op de arbeidsmarkt, wat we vorige week over hadden. Maar de overheid vindt het vooral belangrijk om ook de uitkeringen te koppelen aan dat minimumloon. Want als je een uitkering hebt, dan ben je werkloos, of je bent arbeidsongeschikt, of je bent gepensioneerd, of je bent ziek. Dus dan heb je ook niet het vermogen zoals arbeiders om bijvoorbeeld te staken, te demonstreren, actie te voeren. Dus daarom zegt de overheid uit een soort solidariteit van jullie kunnen niet opkomen voor jezelf als groep. Dus het is een stukje fatsoen om ervoor te zorgen dat de niet-werkenden, de inactieven, daar staat het woordje I voor, het lettertje I, dat die gelijk opgaan qua inkomen met de werkenden.
En dan hebben we het begrip verzorgingsstaat, waarbij we dus eigenlijk zeggen dat de lasten worden gedragen door de gehele bevolking. Nou, die uitkeringen zijn dus bedoeld voor mensen die niet kunnen werken en daarmee een basisinkomen krijgen, dus dat minimumloon. Hoe wordt dat dan betaald? Want dat geld, nou, dat wordt door de overheid uitgekeerd, door de Belastingdienst. Maar die heeft daar ook inkomsten, moet daar tegenover staan. Hoe werkt dat in een verzorgingsstaat?
Kleine correctie, de Belastingdienst die betaalt alleen de toeslagen, okay. Zoals de kindertoeslag. Dus je krijgt de uitkering normaal gesproken ofwel van de Sociale Verzekeringsbank, als het gaat om de volksverzekeringen, of van de UWV als het gaat om de werknemersverzekeringen, of van de gemeente als het gaat om de bijstand.
Dus ook heel omslachtig, dus drie
uitvoerders.
Ja, drie uitvoerders.
Maar het geld komt grotendeels van de premies. Dus als mensen een baan hebben, dan betalen ze meestal sociale premies.
Ja.
Dat betaalt ook de werkgever. Die hebt de werknemerspremies en de werkgeverspremies.
En dat is eigenlijk het verschil bruto-netto en dan nog iets daarboven.
Dat is die WIG waar we het vorige week over hadden. Bij die WIG zit ook de loonbelasting. Ja. Maar in ieder geval, die sociale premies die komen terecht in fondsen, sociale fondsen. En die worden dus inderdaad omgezet in uitkeringen. Daarnaast heb je ook de sociale voorzieningen. Daar heb je geen verzekeringsaspect. Dat wordt via de belastingen betaald. Dus de bijstand. Bijstand is verreweg de belangrijkste voorziening. Mm-hmm. Die wordt betaald uit de schatkist, uit de algemene middelen.
Ja, dus er zijn eigenlijk twee inkomstenstromen. Zowel de werkenden dragen een deel af, als de belasting betalen in Nederland als algemeen betaalt ook een deel.
Plus de werkgevers. En bovendien, die twee stromen die lopen een beetje door elkaar. Met name de AOW die is zo duur geworden vanwege de vergrijzing, dat een flink deel van de AOW wordt ook betaald, aangevuld vanuit de belastingmiddelen. Dus er is geen scherpe scheiding tussen premie en belasting.
En wat is dan het verschil tussen volks- en werknemersverzekeringen? Want dat zijn ook twee begrippen die in het boek terugkomen.
Volksverzekering, dat is met name de AOW, Algemene Ouderdomswet, maar ook bijvoorbeeld de Kinderbijslagwet. En ook de wet langdurige zorg, de WLZ, die gelden voor iedereen. Dus iedereen
volks.
Van het hele volk heeft daar recht op. Ook als je bijvoorbeeld nooit gewerkt hebt of ondernemer bent of wat dan ook. En de werknemersverzekering geldt alleen voor mensen in loondienst. Dus niet voor freelancers, zzp'ers, maar wel voor mensen in loondienst. En die krijgen ook normaal gesproken dan een percentage van het laatste loon.
Dus is er dan ook een relatie tussen de premie die je betaalt en de uitkering die je later krijgt?
Ja, wel bij de werknemersverzekering. Want je krijgt inderdaad een percentage van je laatste loon. Bij de volksverzekering niet. Dat is pure solidariteit. Ja. Want iedereen krijgt dezelfde AOW.
Dus ze vinden eigenlijk dat het volk heeft allemaal recht op dezelfde algemene dagvoorziening, wordt het ook wel eens genoemd. Maar als je werkende bent, krijg je 70% van je
laatste loon. Tenzij de vakbonden dat nog oplussen, want in sommige cao's krijg je het aangevuld. Bijvoorbeeld wij als leraar krijgen volgens mij eerst 100% en dan 90% dan 80%. Dankzij vakbonden die dat bovenwettelijk hebben aangevuld.
Nou, een reden om die vakbonden in ieder geval nog een belangrijkere rol te geven. En ook als werknemer daar in mee te doen. We hadden het net over die verschillende instanties die de betalingen doen. Dus jij zei van, nou, je hebt de Sociale Verzekeringsbank, het UWV en de gemeente. Nou, daar komt ook een ander begrip naar voren wat we al eerder hebben besproken bij bestuur. Namelijk de decentralisatie. Waarom is bij decentralisatie besloten om de bijstandswet onder te brengen bij de participatiewet? En daarmee ook het iets complexer te maken?
Klopt, hè? Vroeger had je de bijstandswet. Eerst had je de armenwet, dat is heel lang geleden. Toen kreeg je de bijstandswet. Toen kreeg je de wet werk en bijstand. En 6 jaar geleden, 2015, kreeg je de participatiewet. En die gaf gemeenten, dus die 350 gemeenten die we nog hebben, een extra opdracht. Namelijk niet alleen maar de uitkering verstrekken, de bijstand via de sociale dienst.
Ja.
Maar ook die mensen weer aan werk helpen. Dus het was veel meer activerend. Dus het idee erachter was, hè, vanuit een liberaal kabinet van, het is slecht om thuis te zitten en veel mensen kunnen best aan het werk. Dus je moet vooral proberen om mensen via een soort prestatieverplichting, ja, dat zit er namelijk bij, dus een tegenprestatie. Dus die bijstand krijg je nog altijd, nog altijd ook gekoppeld aan het loon. Dus allemaal netjes solidair. Rekening houden met je gezin, dus 70%, 100% of wat dan ook.
Mm-hmm.
Maar de bijstandsgerechtigde, zoals dat dan netjes heet, die heeft wel een soort verplichting om zijn best te doen of haar best te doen om weer te werken, of een opleiding te volgen, of een stage te lopen, of vrijwilligerswerk te doen.
Ja.
En dat, daarom heet dat participatiewet, om aan te geven van, jullie moeten ook meedoen. Jullie mogen meedoen, jullie moeten meedoen. Dus je krijgt niet meer vrijblijvend die uitkering. Want onze oude verzorgingsstaat, die was achteraf toch terugkijkend te riant, te makkelijk, te veel uitgaande van vertrouwen. Dus het is allemaal wat strenger geworden.
En daar zit dus eigenlijk een prikkel in om, als je in de bijstand zit, om nog steeds actief deel te nemen aan de werken in een maatschappij, dan wel een opleiding volgen, dan wel vrijwilligerswerk te doen. En de gemeente is daar dus een belangrijke speel in geworden. Nou, hebben we het al eerder over gehad, die decentralisatie. Er zijn dus heel veel verschillende uitvoeringsinstanties betrokken bij deze sociale zekerheid.
Mm-hmm.
Kan je ze nog één keer langsgaan?
Ja, dat is dus de gemeente voor de bijstand.
Ja.
Het UWV voor de werknemersverzekeringen. Dat staat het woordje W voor, het lettertje W.
Ja.
En de Sociale Verzekeringsbank voor de, met name de AOW.
Nou, dan hebben we in ieder geval, denk ik, even goed neergezet hoe de sociale zekerheid met zowel volks- als werknemersdeel geregeld is en welke instanties erbij betrokken zijn. Dan gaan we eventjes naar de AOW-leeftijd en naar tabel 5.1. Welke conclusies kan je trekken aan tabel 5.1?
Ja, bladzijde 90 van het boek vind je dus die tabel. Daar vind je alle informatie over de verschillende uitkeringen. Je ziet bijvoorbeeld dat er bijzonder veel mensen recht hebben op AOW. Dat heeft natuurlijk te maken met de vergrijzing. Dat is 3,5 miljoen mensen.
Ja.
Je ziet, ik sla er even twee over, dat de werkloosheid in Nederland eigenlijk behoorlijk beperkt is. Tot in dit geval 3,6%, inmiddels 2,9%.
Mm-hmm.
Dus dat zijn nooit zoveel mensen. Je ziet dat Nederland erg veel arbeidsongeschikten heeft. Dat komt omdat we nu de WIA hebben. De WIA, die is heel vrij streng qua keuring en dergelijke. Maar we hadden daarvoor de WAO. En die WAO was vrij berucht, omdat je daar relatief makkelijk in kon komen.
En dus even voor onze duidelijkheid, hoe kan je arbeidsongeschikt raken?
Nou goed, je wordt dan afgekeurd.
Ja, dus eigenlijk door medische, door een arbeidsarts wordt gekeken van wat is nog jouw mogelijkheid tot werk. En als er medische redenen zijn, word je afgekeurd.
Ja, en bij die WAO was het zo dat zowel de werkgevers als de vakbonden zoiets hadden van ja, als mensen ouder worden en wat minder stevig en misschien problemen hebben, psychisch of wat dan ook, dat je dan eigenlijk met z'n allen dacht van nou weet je wat, het is voor die persoon beter dat hij niet werkloos wordt,
maar mm-hmm.
dan komt hij in de bijstand na 2 jaar,
mm-hmm.
maar dat hij dan toch een uitkering kan krijgen tot zijn 65e. Dus die WAO was zo riant dat we daar dan nog altijd eigenlijk wel relatief erg veel arbeidsongeschikte hebben, namelijk zo'n 10%, 12% zelfs van de beroepsbevolking. Dus weinig werklozen, maar veel arbeidsongeschikte. Daar zit dus een groot stukje verborgen werkloosheid in.
En dat moet dus ook betaald worden, want deze mensen krijgen allemaal een bepaalde soort uitkering. Die zien we in de eerste kolom. We zien hier aantallen mensen. Er staat nog geen bedrag tegenover. Maar als we nou gaan kijken naar de totale rijksbegroting, hebben we het eerder over gehad. Hoeveel gaat dan van de overheidsuitgaves van de Rijksoverheid naar deze verzorgingsstaat? Is die nog te betalen eigenlijk?
Nou, beter dan vroeger, want hij is dus vanaf de jaren 90 is er flink op bezuinigd. Hè. De uitkeringen zijn verlaagd van 80 naar 70%.
Mm-hmm.
De keuring is strenger van WAO'ers. De bijstandmensen moeten eerder weer aan de slag. Dus je ziet op een aantal punten is die verzorgingsstaat soberder, strenger. Maar hij is toch altijd heel erg duur. Want als je kijkt naar de totale overheidsuitgaven, die zijn zo'n ruim 300 miljard euro.
Mm-hmm.
Daarvan gaat meer dan de helft naar sociale zekerheid, 80 miljard. En gezondheidszorg, 80 miljard.
Ja.
Dus opgeteld is dat 160 miljard. Oftewel ruim 55% van de overheidsuitgaven. Dus het blijft een hele dure aangelegenheid, zo'n verzorgingsstaat.
Ja, dus we hebben er allemaal profijt van omdat dingen goed geregeld zijn. Maar tegelijkertijd zijn we er dus ook veel geld aan kwijt. Jij zegt eigenlijk al dat er steeds soberder beleid is gevoerd en dus eigenlijk ook voor gezorgd dat er steeds minder mensen instromen in deze verzorgingsstaat. Nou, en er zitten gewoon mensen in die daar uiteindelijk gewoon de rest van hun werkende leven, tot in ieder geval tot hun pensioen, recht op hebben. Dus daar doe je niet meer zoveel mee. Je hebt de wet Poortwachter in 2002. Die heeft daar denk ik ook mee te maken. Wat was precies het doel hiervan?
Ja, kijk, als je kijkt naar de werknemersverzekeringen, die zijn dus verreweg het meest het duurste, want dan geef je iemand 70% van zijn laatste loon. De bijstand is dat vaste bedrag, wat natuurlijk best weinig is, 1000 euro voor een vrijgezel. De AOW is gelijk aan de bijstand, dus AOW is ook voor een alleenstaande weduwe bijvoorbeeld ook ruim 1000 euro, voor mm-hmm. een echtpaar ook 1650 euro, dus dat is allemaal gekoppeld.
Dus wij vinden eigenlijk dat iedereen datzelfde inkomen.
Dat is dat minimum, dat bestaansminimum, dat vangnet. Maar de werknemersverzekeringen, die zijn vrij duur, want dan krijg je een percentage van je laatste loon. Dat is de WW als je werkloos wordt, de WIA als je arbeidsongeschikt wordt, en de ziektewet als je ziek wordt. En wat hebben ze nou bedacht? Die ziektewet, daar is in 2002 besloten dat heeft nu wel een hoop problemen opgeleverd, dat de werkgever zelf eigenlijk de ziekte, de uitkering moet doorbetalen.
Dus het is de eerste twee jaar ga je lang niet naar de verzorgingsstaat, maar zit je nog bij je eigen werkgever.
En die werkgever kan dat in principe verzekeren, maar dan moet je wel aankloppen bij een particulier verzekeraar, dus het is ook vaak vrij duur. Het idee erachter was dat als die werkgever zelf moet betalen uit eigen portemonnee, dat hij dan meer zijn best doet om te voorkomen dat iemand ziek wordt, bij het preventiebeleid. En als hij dan toch ziek wordt, om zo snel mogelijk die persoon te benaderen en afspraken te maken voor reïntegratie en terugkeren of ander werk of zo. Dat kwam niet helemaal goed uit de verf, want veel ziekte heeft niks te maken met de bedrijfssituatie, maar bijvoorbeeld de situatie thuis.
Ja.
Echtscheiding of inderdaad een directe ziekte die losstaat van je arbeid.
Ja.
Dus er zijn nu ook plannen om dat te veranderen. Het CER-advies waar we het over hadden bij de talkshow. Daar staat bijvoorbeeld dat de baas nu te zwaar gestraft wordt.
Mm-hmm.
Want er kan er lang niet altijd iets aan doen dat die persoon ziek wordt. Maar goed, dat is dus de wet poortwachter. Waarbij de arts, met name ook de bedrijfsarts, dan degene is die ook medisch moet kijken of het inderdaad verantwoord is dat iemand weer langzaam maar zeker aan het werk gaat.
Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat in 2002 al een eerste aanzet is gemaakt om minder mensen in die verzorgingsstaat te krijgen, langer bij de werkgever te laten en de verantwoordelijkheid daar te leggen om ze binnen 2 jaar weer te reïntegreren in de samenleving. Zeg maar.
En in ons poldermodel zorgt ervoor dat iedereen gelijk betaalt. Dus de werknemer krijgt minder makkelijke uitkering, maar de werkgever moet in dit geval meer betalen. Dus dan heb je het ook netjes verdeeld.
Stel nou dat je uiteindelijk niet na die 2 jaren werk vindt. Nou, dan kom je dus uiteindelijk in die uitkeringssituatie terecht. Dus, als je dan werk gaat zoeken, dan is het wel eens het verhaal van, ja, eigenlijk kan ik beter gaan blijven waar ik zit, want als ik ga werken, dan ga ik er eigenlijk niet op vooruit. Dat wordt ook wel de armoedeval genoemd. Is dat iets wat bestaat? Is dat werkelijk zo?
De armoedeval is een begrip wat vooral in de jaren 90 werd benoemd. Vanuit de VVD was daar veel bezwaar tegen. Dus dat is vooral voor de bijstand trouwens. Dus als mensen uit de bijstand dan een eenvoudig baantje accepteren op minimumloonniveau.
Ja.
Nou, het woord zegt het al. Dus de koppeling zegt het al. Dus als die persoon dan getrouwd is of samenwoont, dan kreeg die €1650, toen wat minder natuurlijk. En dan zou die een baantje aannemen, waarschijnlijk op minimumloonniveau, want het is weinig ervaring. Dus dan krijgt hij hetzelfde. Ja. Sterker nog, je gaat erop achteruit, want je raakt allerlei extraatjes kwijt. Dus aanvullende uitkering, aanvullende bijstand, kwijtschelding van gemeentebelastingen, de stadspas, of hoe dat ook mag heten.
Ja.
Dus je ziet vaak dat de armoedeval houdt dus eigenlijk in dat mensen in de bijstand gevangen zitten in de bijstand. Want als je dan een baan accepteert op minimumloonniveau, dan ga je er waarschijnlijk niet op vooruit.
Dus daar kan je dan de uitspraak eigenlijk doen, werken loont niet. Dus als je eenmaal in die bijstand zit, dan word je eigenlijk toch een beetje gepamperd door allemaal maatregelen. En daar moeten we eens over nadenken hoe we dat anders kunnen inrichten.
Vandaar die participatiewet, waarbij je al in ieder geval verplicht wordt om een steentje bij te dragen. Vandaar ook het fraudetoezicht. Dat is natuurlijk, vanochtend hoorde ik net op het journaal dat, ik geloof, 200 gemeenten de burgers oproepen om fraude met bijstand te melden. Dus als je het vermoeden hebt dat jouw buurman, dat die bijvoorbeeld bijstand heeft, maar toch elke ochtend met zijn busje weggaat, dan kun je dat via een kliklijn doorgeven. Dat is bijzonder onsympathiek, maar het heeft allemaal te maken met die armoedeval.
En als we dan gaan kijken naar de totale Nederlandse bevolking, nou, we kunnen in tabel 5.1 zien hoeveel mensen er in welke uitkering op dit moment zitten. Hebben we dan te maken met armoede in Nederland? Is daar echt sprake van?
Nou, het CBS vindt in zekere zin van wel, want het CBS die publiceert elke 2 jaar een armoedeoverzicht, een armoedemonitor heet het ook wel.
Ja.
En dan gaan ze natuurlijk wel ervan uit dat armoede in Nederland niet een kwestie is van hongersnood bijvoorbeeld. Daar is natuurlijk er absoluut geen sprake van. Dus de armoede is relatief, die is subjectief. En die is gedefinieerd als dat je net tegen het minimum aan zit.
Ja.
Dus je zit op het minimum of net eronder. En de zogenaamde lage inkomensgrens. En als je die dan die grens neemt, dus het gaat meer om het risico op armoede. Dus dat mensen toch met zo'n inkomen het risico lopen als er iets misgaat.
Je zit net op het kantelpunt dat je het eigenlijk net vol kan houden, maar er hoeft maar iets te gebeuren of
precies,
het lukt
kapotte
net
wasmachine, wat dan ook. Dus dan is, en als je daarvan uitgaat, dan kom je uit op ongeveer 6% van de bevolking. Dat is ongeveer 1 miljoen mensen.
Dat is aanzienlijk.
De een vindt dat weinig, de ander vindt dat veel.
Ja.
Andere landen is het meestal meer, hoor. In Nederland is het toch relatief weinig.
Dus we hebben wat dat betreft de verzorgingsstaat goed ingericht om ervoor te zorgen dat mensen daar wel in een vangnet terechtkomen.
Je ziet dus voor een groot deel bij niet-westerse migranten. Hè, bijvoorbeeld de helft van de arme kinderen, die heeft een niet-westerse achtergrond. Dat komt ook, voor de AOW zie je het ook wel terug, want elk jaar dat je niet in Nederland hebt gewoond, krijg je minder AOW.
Ja.
Dus daar zit wel een soort concentratie van de armoedeproblemen.
Nou, als we even terug gaan kijken, ook terug in de tijd, die IA-ratio waarover gesproken wordt, die is gedaald vanaf 1980 tot en met nu van ongeveer 80 naar 66%. Wat moet ik daar uit te halen?
Ja, IA, I staat voor inactieven, dus de mensen met de uitkering. A staat voor actieven, dus ratio is een percentage.
Ja, verhoudingsgewijs.
Verhoudingsgetal. Dus I gedeeld door A betekent het totale aantal uitkeringen gedeeld door het aantal banen, aantal werkenden.
Dus eigenlijk hoeveel werkenden staan er ten opzichte van mensen die niet werken?
Dus hoeveel werkenden zijn er om die uitkeringen te kunnen betalen uit de belastingen en de sociale premies? Dus het draagvlak van de verzorgingsstaat. En dat getal moet natuurlijk niet te groot zijn, want als dat 100 is, bij wijze van spreken, is het gelukkig nooit geweest. Dan, maar goed, 80 hebben we gehad. Hè? Het hoogtepunt, dieptepunt van de verzorgingsstaat, 80. Dat wil dus zeggen dat er 100 werkenden nodig waren om de uitkeringen op te hoesten voor 80 niet-werkenden. Dus dan zit je bijna 1-op-1. Dus dat je bijna, als je dan een baantje hebt, dat je dan bijna volledig een hele uitkering betaalt. Dat is natuurlijk niet zo handig. En dat is ook dankzij het hele versoberingsbeleid gezakt naar 66%. Ja. Dat betekent nog altijd dat je drie werkenden nodig hebt om twee uitkeringen te kunnen ophoesten. Dus het blijft een hoog getal.
Dus eigenlijk hoe lager dus dit cijfer, hoe minder werkende, hoe minder inactieve ten opzichte van werkenden moeten worden bekostigd, zeg maar.
Ja.
Dus je wil eigenlijk als overheid dat het verder daalt.
Ja, betekent in feite, als die daalt, betekent dat je inderdaad dat je relatief meer werkenden hebt en minder uitkeringen.
Hey, en dat dalende ratiocijfer kan ook te maken hebben met strenge controles. Nou, je hebt het net al gehad over die kliklijn van gemeentes om bijstand aan te pakken. Nou, er zijn heel veel verschillende manieren hoe wij zeg maar ervoor kunnen zorgen dat mensen die er recht op hebben ook in die verzorgingsstaat in dat vangnet terechtkomen. Maar mensen zonder die recht niet. Dus een aantal jaar geleden waren er Bulgaren, die kregen heel veel uitkeringen, kinderopvangtoeslag, dat soort dingen, terwijl ze terug waren gegaan naar Bulgarije. Die fraude, hoe kunnen we dat? Daar zijn er vier vormen voor om die te onderscheiden van elkaar.
Ja, je kunt je identiteit vervalsen. Dus je kunt beweren dat je iemand anders bent.
Ja.
Bijvoorbeeld die Bulgarenfraude. Je kunt je inkomsten verzwijgen, dus dat je een bijbaantje hebt.
Zwart werken.
Je kunt je vermogen niet opgeven. Dus als je ergens gewoon geld hebt opgepot, of dat je ergens sieraden hebt, of dure auto's, of grond bezit in een ander land of zo. En je kunt je leefvorm verkeerd weergeven, omdat je bijvoorbeeld samenwoont, maar dat dan niet doorgeeft. Omdat je namelijk met z'n tweeën, kijk, als je bijvoorbeeld twee keer bijstand, dus twee keer 1100, twee keer 1050 euro, opgeteld 2100, samenwonen 1650. Hè, dus het loont zich, zie je trouwens ook bij de AOW, bij ouderen, om te doen alsof je alleen woont, waar je eigenlijk stiekem samenwoont. En dan bijvoorbeeld jouw sociale huurwoning onderverhuurt of zo, dat soort wantoestanden.
Ja, ik heb bij studenten ook wel eens gehoord dat ze dan niet vertellen dat ze samen in één huis wonen. Want dan kan één iemand de maximale premies krijgen. Dus dat niet alleen maar op zeg maar met pensioen of met uitkering, maar ook in andere sociale verzekering of sociale zorgstelsels waar we gebruik van maken, kan je die leefvorm toepassen.
Ja.
En nou, je hebt het al gezegd, uitkeringsfraude. Je kan dus uitkering krijgen. Je hebt ook toeslagen. Dat is ook iets wat eigenlijk onderdeel is van de hele verzorgingsstaat. Kan je even uitleggen wat precies toeslagen zijn?
Ja, dat is iets, nieuws is het niet meer. Maar dat hebben we van Amerika overgenomen. Dat heet daar tax credit, geloof ik. Dus dat wil zeggen dat de Belastingdienst niet alleen belasting heft, maar ook uitkering verstrekt. Dus de Belastingdienst wordt eigenlijk wat sympathieker, zou je kunnen zeggen. Ja. Want die trekt niet alleen maar naar zich toe, maar die geeft ook uit.
En eigenlijk is dat bedoeld om zeg maar mensen die een hele lage inkomen zitten te compenseren voor bepaalde kosten die ze moeten maken.
Ja, dus het zijn geen uitkeringen dan, maar het zijn inderdaad vergoedingen voor kosten.
En dan moeten we denken aan bijvoorbeeld?
Ja, met name voor kinderen bijvoorbeeld en voor huur en voor
zorg.
Zorg, precies. Ja. De zorgtoeslag, de huurtoeslag en de diverse kindertoeslagen.
Ja. En nou, we hebben het in de podcast niet echt over de actualiteit, maar iets wat al jaren speelt is de toeslagaffaire. We hebben daar ook een demissionair kabinet doorgekregen. Hoe moeten we die eigenlijk in dit hele verhaal plaatsen en wat heeft dat ons eigenlijk geleerd?
Ja, we hebben dat bij bestuur besproken. Dus de belangrijkste les is, denk ik persoonlijk, het is een beetje subjectief, dat we kunnen constateren dat de regels te ingewikkeld zijn, dus dat de wetgeving te complex is, te veel rekening houdt met allerlei uitzonderingen en zo, waardoor de Belastingdienst op een gegeven moment ook toch eigenlijk niet meer maatwerk kon leveren, want dan wordt het veel te complex. Ja. Tweede wat we kunnen leren is dat rechters waarschijnlijk te streng zijn geweest en te veel de letter van de wet hebben aangehouden en dat ook allemaal van elkaar hebben overgenomen. En misschien ook dat inderdaad we moeten beseffen dat mensen in de uitkering, dat zijn vaak laag opgeleide mensen die vaak ook bijvoorbeeld de taal nauwelijks spreken, bij wijze van spreken, dat we dan misschien toch meer rekening moeten houden met het vermogen van die achterstandsgroep om regels te begrijpen. Dus dat je niet meteen denkt van ze belazeren de boel, nee, maar dat je begrijpt van nou, ze begrijpen er niks van, dus is het logisch dat ze iets verkeerd doen.
Dus die verzorgingsstaat heeft eigenlijk heel veel uitzonderingen en daar zitten ook weer allemaal regeltjes achter en die moeten we eigenlijk dus voor iedereen begrijpelijk en inzichtelijk weten te maken.
En ook eenvoudiger, dus minder uitzonderingen, dus ook iets minder rechtvaardig. Dat is natuurlijk weer dan de keerzijde.
Nou, iets anders wat ook langer al in het nieuws naar voren komt en ook dus eigenlijk lang actueel zou blijven, is de vergrijzing. Je noemde net al het aantal mensen wat in de AOW zit. Nou, dat is hoog en dat zal toenemen door de vergrijzing. Hoe kunnen wij dan eigenlijk op den duur dit nog volhouden? Betekent het dat wij als werkende, en als jonge werkende, misschien ook onze studenten, steeds meer moeten gaan betalen om dit te kunnen bekostigen?
Ja, want vergrijzing heb je het vooral over de pensioenen. Dus de pensioenen bestaan natuurlijk uit twee onderdelen. Dus iedereen heeft recht op de AOW, zeg maar het staatspensioen van vadertje Drees bij wijze van spreken. Dus al heb je nooit gewerkt. Dus dat is de AOW als volksverzekering. Nou, wat daar gebeurt, zie je nu al, is dus dat die leeftijd omhoog moet. Die is omhoog gekropen van 65 naar nu bijna 70. Dat is trouwens wel, in Nederland durven dat wel door te pakken. In veel landen is men daar toch te bang voor, in feite vanuit een soort boosheid van de oudere mensen. Het tweede punt is dat die pensioenen vaak, dat die koppeling een beetje een probleem wordt. Kun je de pensioenen nog mee laten indexeren, mee laten groeien met de andere lonen en met de inflatie. Ja. Als je zoveel ouderen hebt. Of andere mogelijkheid is dat je de premies verhoogt. Dus de premies voor de AOW. Maar dan wordt de wig weer groter tussen het loon.
En dan moeten eigenlijk de mensen die nu werken betalen voor degene die met pensioen gaan.
Precies. Ja. Maar goed, daarnaast heb je ook nog het aanvullend pensioen. En dat is in Nederland bijzonder goed geregeld. Helaas vertelde het boek er weinig over. Maar in de talkshow gaan we dat extra uitdiepen. Ja. Dus het aanvullend pensioen, daar zorgt jouw CAO voor. Dus jouw bedrijfspensioenfonds. En dat is meestal een percentage van je gemiddelde loon. Dat geld wordt ook belegd. We hebben dat vorige week gezien bij financiële markten. De pensioenfondsen kunnen goed beleggen. Die hebben een flink rendement, 7% per jaar zo'n beetje. Dus dat aanvullend pensioen samen met de AOW zorgt ervoor dat tot nu toe, eerlijk gezegd, de ouderen in Nederland het beter voor elkaar hebben dan de jongeren. Dus er is heel weinig armoede onder ouderen, omdat 80% van de mensen ook wel een aanvullend pensioen heeft. Dus wat dat betreft hoeven niet zo heel erg bang te zijn. Het is natuurlijk wel zo dat de arbeidsmarkt nog krapper wordt, nog gespannender. Dus dat we waarschijnlijk wel in de toekomst beweren veel mensen toch meer arbeidsmigranten moeten uitnodigen dan misschien niet laten komen, maar misschien uitnodigen met puntenstelsel of quota's of zo, om die grote tekorten die ontstaan door de vergrijzing op te vangen.
Nou, top, dankjewel. Dan zijn wij aan het eind gekomen. Bedankt voor de uitleg en tot de volgende keer.
Graag gedaan. Tot ziens.